Welkom bij Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Je luistert nu naar het eerste deel van een reeks van drie met als thema moeilijkheden. Deze reeks gaat over vragen als: waarom eindigt een roeping soms in teleurstelling en verdriet? Kan het gevaarlijk zijn om je roeping te volgen? En wat als je ruzie krijgt? Dit eerste deel gaat over verdriet. Als je een beroepskeuze maakt, ziet alles er doorgaans zonnig uit. Je kiest een beroep omdat het je leuk lijkt. Zo ook Anne. Voor Anne was het een bewuste keus om bejaardenverzorgende te worden. Ze hield ervan om met oude mensen om te gaan. Ze geloofde ook vast dat ze zo haar talenten het beste kon inzetten. Het is toch prachtig als je mensen zo een goede levensavond geven kunt? In de Bijbel staat veel over menselijke emoties, waaronder verdriet. Bijvoorbeeld in Psalm 126. We lezen die psalm in de Herziene Statenvertaling. Toen de Heere de gevangenen van Sion terug deed keren, waren wij als mensen die droomden. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zei men onder de heidenvolken: de Heere heeft grote dingen bij hen gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan, daarom zijn wij verblijd. Heere, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen.
De Bijbelstudie heeft als titel Tranenzaaier. De kerntekst is vers 5 en 6. Wie met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Wie het zaad draagt en dat zaait, gaat al wenend zijn weg. Maar hij zal zeker terugkomen met gejuich en zijn schoven dragen. Wat is hier aan de hand? We zien mannen, vrouwen en kinderen. Ze lachen, ze juichen en zingen. Sommigen kijken verdwaasd om zich heen. Ze kunnen het niet geloven, knijpen in hun arm. Is het echt waar? God heeft verlossing geschonken. Een grote verlossing waar niemand meer op gerekend had. Zelfs de heidenen in de omringende landen zijn verbaasd, lezen we in vers 2. Ze moeten het toegeven. God is een God van wonderen. Hij heeft grote dingen gedaan, vers 3. God heeft zijn volk verlost uit de ballingschap. In het begin was er grote blijdschap. En toch is er nog veel te vragen. Vers 4 is dan ook een gebed. Niet alle Israëlieten zijn teruggekeerd. Sommigen hadden er ook geen belang meer bij. En voor de teruggekeerden was het werk moeilijk en zwaar. Dat lezen we onder andere in Nehemia 1. Het gebed van de Israëlieten brengt ons naar de Negev, het zuiderland, waar het vaak zo droog en onherbergzaam is. De beken en rivieren zijn droog en daardoor bijna onherkenbaar. Deze wadi's worden als wegen gebruikt. Maar dan gaat het regenen. Onvoorstelbaar hard regenen. Wadi's worden beken en beken worden rivieren. Waar je voorheen nog droog voets gaan kon, ga je nu kopje onder. Dan gaat de woestijn bloeien als een roos, zoals in Jesaja 35. Dat is het wonder waar de dichter om vraagt. Verlossing is als regen in de woestijn. Onvoorstelbaar. Als God regen zendt, kan de boer zijn akker inzaaien. De zaaitijd is een tijd van hoop en verwachting. Maar niet voor de zaaier uit deze psalm. De tranen lopen over zijn wangen. Dat is vers 5, onze kerntekst. Ze vallen naast het zaad in de aarde. Waarom dan toch? Zijn het zorgen om de oogst? Vraagt deze boer zich af of het wel voldoende zal regenen? Of er geen misoogst zal komen? Of is het gebrek? Wanneer de zaaitijd komt, is de opbrengst van het vorig jaar vaak al grotendeels opgegeten. De tijd van honger breekt aan. Het valt niet mee als je het graan dat je zo graag zou willen eten aan de aarde moet toevertrouwen. Ondanks zijn verdriet gaat deze boer door met zijn werk. Hij gaat maar door, vers 6. Hij doet zijn plicht. Dat zaaien wordt rijk gezegend. Er komt een ommekeer. De oogsttijd is een tijd van uitbundige vreugde. Meteen al, als het koren gemaaid wordt, dat lezen we ook in onze kentekst, vers 5, en samengebonden op het land gezet wordt. En daarna, als de schoven worden opgehaald van het land, vers 6, de oogst is binnen. Er is voedsel genoeg en voedsel is leven. Er is weer toekomst voor de boer en zijn gezin. Voor het volk in ballingschap is er verdriet. Het is een zware gang. Net als voor de boer uit deze psalm is er weinig perspectief. Het weinige dat de Israëlieten nog hebben, hun vrijheid, moeten ze inleveren. Maar God doet wat hij belooft. Met gejuich zullen ze weer terugkomen. Deze psalm doet ook denken aan de bergrede. Waar staat, zalig zijn die treuren, want zij zullen vertroost worden. In Matteüs 5 vers 4. De betekenis is, de kinderen van God hebben het vaak moeilijk in deze wereld. Ze treuren om de zonde. Ze hebben verdriet om het lijden dat ze soms moeten ondergaan. Een christen moet erop rekenen dat hij verdrukt zal worden, zoals ook Christus verdrukt werd. Dat lezen we onder andere in 1 Petrus 4, vers 12 tot 14. Maar toch is er uitzicht op de grote vreugde, omdat Christus de straf gedragen heeft. Dan zal het de oogsttijd zijn. Nu ontbreekt ons vaak het zicht op de oogst en door onze tranen soms zelfs het zicht op het werk. Eens zal de oogst niet alleen worden gezien, maar ook ervaren. Dat is wat Psalm 126 ons meegeeft.
Anna begon vol goede moed als bejaardenverzorgende. En jarenlang had ze het ook erg naar haar zin. Het werk gaf haar veel voldoening en er was een fijne sfeer in het verzorgingshuis waar ze werkte. Maar toen. De eerste jaren ging het goed. Tegenwoordig is het werk steeds moeilijker. Door geldgebrek en personeelstekort gaat de werkdruk omhoog. Tijd voor een praatje is er niet meer. In de functioneringsgesprekken gaat het steeds over het werktempo dat omhoog moet. En de administratieve last neemt steeds maar toe.
Als je de vacatures in de bladen en op het internet bekijkt, zou je niet zeggen dat er zoveel geleden wordt op het werk. Veel mensen lijden onder het werk. De advertenties benadrukken echter de uitdaging, de fijne collega's en de voldoening. De realiteit is moeite en verdriet. De zonde is in de wereld gekomen. We hoorden daarvan in een van de eerste afleveringen. Heb jij die moeite en dat verdriet ook al ervaren in je werk? Heb je je wel eens afgevraagd hoe dat komt? Leid je als een navolger van Christus, zoals we kunnen lezen in 1 Petrus 4, vers 12 tot 14... of vooral als een zondaar, 1 Petrus 4, vers 15. Gaat het om lijden in de navolging van Christus of leef je nog je eigen leven? De moeite op het werk kan allerlei achtergronden hebben. Het kan zijn dat je de prestatie niet kan leveren die van je verwacht wordt. Dat je zelf ontevreden bent met het resultaat van je werk. De arbeidsomstandigheden kunnen moeilijk zijn en zwaar. Het kan in de mensen zitten met wie je werkt. Je baas, je collega's, je cliënten of je leerlingen. Het verschil zit hem niet in wat je moet ondergaan, maar waarom je het moet ondergaan. Brengt het kruis dat je op die manier draagt je dichter bij hem of baal je er alleen maar van? Datzelfde geldt als het je voor de wind gaat. Je hebt fijne collega's, uitdagend werk en het resultaat mag er zijn, natuurlijk. Overal is wel eens wat, maar toch ga je met plezier naar je werk. Je bent bevoorrecht. Meer dan anderen mag je de zegen van het werk ervaren. Ook daarover ging een van de eerste afleveringen, een bloempje uit het paradijs. Maar ontvang je dit uit Gods linkerhand of uit zijn rechterhand? Maakt het succes je trots of word je bescheiden onder de zegen van God? Voor wie in Christus is, bevat deze psalm een geweldig vooruitzicht. Hoe moeilijk het nu ook gaat, hoe weinig je ook van het resultaat ziet, eens komt het goed. Ga daarom vooral door, ook als je het niet meer ziet zitten. Dit geldt vooral ook in geestelijk opzicht. Als het zo lastig is om als christen in je werk te staan, om voor te leven dat je in Christus bent, ga dan vooral biddend door met zaaien. God zal het zegenen en je eens de rijke oogst doen genieten. In tijden van crisis op je werk kan dit je moed geven. Dankbaar voor het verleden. Daarover gaat vers 1 en 2 in deze psalm. Biddend in het heden. Dat is vers 4. En vertrouwend voor de toekomst. Ten slotte in vers 5 en 6. Het is ook een psalm van hoop als je Christus nog niet kent. Lees nog maar eens vers 4. Hoe God verlossing schenkt op een wonderlijke en ongedachte manier. Door zijn ingrijpen maakt God vruchtbaar wat eerst droog en woest was. Wat een belofte. Hij doet dat op het gebed. Bid maar mee. Heren, breng een omkeer in onze gevangenschap, zoals waterstromen in het zuiden. Er zijn nog tranenzaaiers nodig.
Anne weet eigenlijk niet hoe het verder moet. Hoe zou jij met zo'n situatie omgaan? Het ergste is niet dat ze 's avonds vermoeid thuiskomt. Het ergste is dat ze zich afvraagt, wat heb ik nu echt voor deze mensen betekend? Moet je zo als christen met je medemens omgaan? Je hebt geluisterd naar Op Koers, een serie over Gods plan in je leven, bij je beroepskeuze, het volgen van je roeping en vragen en problemen die er rond dit thema kunnen zijn. Deze aflevering was het eerste deel van een reeks van 3, met als thema moeilijkheden. Het onderwerp van dit eerste deel is verdriet. Op Koers is een productie van TWR. Heb je vragen over deze serie of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar studio@twr.nl. Wil je meer weten over dit onderwerp? Luister dan naar het volgende deel dat gaat over gevaar. Ontdek meer van onze podcast op twr.nl/podcast.